Lezen uit 1 Korinthe 12, vanaf vers 12 tot en met vers 27 over het lichaam van Christus. Ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat we Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? En als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als ze alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Wat een prachtig gedeelte over het menselijk lichaam als beeld van de gemeente, als lichaam van de Heer zelf. Vele leden en toch één lichaam. Er is een grote nadruk op eenheid. De ene geest die ons indoopt in het ene lichaam van de Heer, het lichaam van Christus als een prachtige eenheid. Tegelijkertijd zien we ook een grote nadruk op een enorme verscheidenheid binnen het lichaam. Net zoals bij het menselijk lichaam. Vele leden. Paulus zegt, wij allen, Joden, Grieken, slaven, vrijen, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, blank, bruin, welke kleur dan ook, een geweldige verscheidenheid in dat ene lichaam van Christus. We vinden deze nadruk ook terug in het eerste stukje van 1 Korinthe 12, vers 1 tot 11. Dat gaat over de geestesgaven, de genadegaven, de charismata die de geest over de leden van de gemeente als lichaam van de Heer verdeelt. Aan de een deze genadegave, aan de ander die genadegave, aan weer een andere genadegave. Vers 11 zegt, de geest deelt aan een ieder afzonderlijk, zoals hij wil, zijn gaven mee. Aan ieder afzonderlijk, zoals hij wil. Dus niet alles aan één, maar alle gaven verdeeld over het hele lichaam, zoals de Heilige Geest dat verdeelt over de leden. Het is zijn werk om daarbij uitstek toe te verdelen. 1 Korinthe 14, vers 26 zegt, telkens wanneer jullie samenkomen, heeft ieder iets. Dat ieder iets, hè? 1 Petrus 4, vers 11, dien elkaar en ieder naar de genadegave die hij persoonlijk van de Heer ontvangen heeft, in het spreken of in daden, en ieder een genadegave. Dus niet alles aan één, maar alles aan allen geschonken. De gemeente als een prachtige eenheid met een enorme verscheidenheid in tal van leden die van God ieder een specifieke plaats in het lichaam hebben gekregen als een schitterend boeket. De gemeente, het lichaam van de Heer. Ik heb me afgevraagd in de voorbereiding, hoe word je daar deel van dat unieke, veelzijdige lichaam van Christus, dat in zijn veelzijdigheid toch zo bijzonder één is. Vers 13 zegt dat dat een werk is van de Heilige Geest. De Geest heeft elk lid, zo staat het er, tot het lichaam gedoopt. Je wordt als het ware door de Heilige Geest ingedoopt in het lichaam van de Heer. Dat gaat ook over het ontvangen van de Heilige Geest. Zoals Handelingen 2 vers 38 het verwoord: bekeer je, laat je dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van je zonden en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En het is die Heilige Geest die jou deelgenoot maakt van het lichaam van Christus. Je wordt geplant in dat lichaam. En vervolgens doordrenkt de Heilige Geest je ook nog eens met zijn tegenwoordigheid. Hij vervult je tot overstromend toe. En hij brengt een steeds diepergaande geestelijke eenheid met Jezus tot stand. Het is als een geestelijke geboorte. Het is bovennatuurlijk. De gemeente is niet alleen maar een natuurlijke verzameling van mensen die toevallig aaneenvoegen. Nee, het is een bovennatuurlijke schepping van het werk van de Heilige Geest dat talloze leden omvat. In 1 Korinthe 3 en in 1 Korinthe 6 noemt Paulus dat andere beeld van de gemeente in relatie tot de geest van Christus. Hij beschrijft daar de gemeente als een levende tempel die bewoond wordt door de Heilige Geest. Prachtig. Nu is het mooi om dit zo aan te horen en het is een ideaal plaatje, maar in de gemeente van Korinthe waren er toch wat moeilijkheden, juist over het samen zijn als een eenheid in verscheidenheid. Er was een opzien naar, een neerzien vanuit dat ene ultieme lid met die ene ultieme gave. Je komt het al tegen in het eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief, dat er gemeenteleden zijn die zeggen: maar ik ben van Paulus. En andere gemeenteleden zeggen: ja, maar ik ben van Petrus, want die is nog een beetje beter apostel. En weer een ander zegt: ik ben van Apollos, want dat is zo'n uitnemende bijbelleraar. En wellicht zeggen anderen: ik spreek in tongen, ik spreek in klanktalen, dat is zo'n exclusieve, bijzondere gave. De bediening die opvalt in kracht en invloed tegenover het eenvoudige dienstbetoon dat vrijwel niemand opvalt. Van een barmhartige Samaritaan die in de binnenkamer iemand troost of een wond verbindt. Wie zal ervan verhalen? Wie heeft het gezien? Er was in de gemeente te Korinthe een neerkijken op vanuit afkomst en positie van de vrije boven de slaaf, de rijke boven de arme, de sterke tegenover de zwakke. Voor heel wat Korinthische gemeenteleden was Paulus ook maar een ielig mannetje, een zwak mannetje, in plaats van een krachtige apostel. Daar heb je het gedonder in de glazen. De krachtige tegenover de zwakke als een polariserende werking in de gemeente. Wat een verlies. Dat leidt zo gemakkelijk tot een buitengesloten voelen. Of een buitengesloten worden. Het liep erop uit dat gemeenteleden bij zichzelf zeiden: wat ben ik toch een jammerlijk oren, geen mond, geen oog. Ik hoor er niet bij. Of anderen brengen dit vanuit hun exclusieve gedachten naar jou toe. Ja, jij, wie ben jij nou eigenlijk, toch? Het is de stem van de minderwaardigheid. Ik ben niet. De vloek van het jezelf voortdurend met de ander vergelijken en jezelf daardoor van de tafel vegen. Opnieuw, wat een verlies. Ik ben een enthousiaste kijker naar die serie op tv Britain's Got Talent en America Got Talent en Australia Got Talent enzovoort enzovoort enzovoort. En wat me daarin aanspreekt is juist dat bijzondere talent in heel veel doodgewone mensen. Onlangs zat ik er weer een half uurtje van te genieten en toen kwam daarna voor op dat indrukwekkende podium een priester uit Noord-Ierland, Father Ray Kelly. Hij zong een adembenemend lied, Everybody Hurts. Somehow, sprak me ook zo aan, Everybody Hurts. Somehow. Het lijden is universeel, iedereen heeft wel ergens pijn. En die priester met zijn witte boordje en zijn grijze pak, een doodgewoon man, maar duidelijk met een hart van mensen, raakte talloze harten met een boodschap van het hart van God. Je mag dan pijn lijden, but you are not alone. Hold on, hang on. En toen dacht ik, toen ik naar hem keek, je bent geen oog, je bent geen oor, je bent geen hand, je bent geen voet, maar je bent, wat er voornamelijk uitspringt is, je bent een hart. Een warm kloppend hart, een stem, hart en stem en eenvoud, de geweldige drager van je getuigenis. Het hart als sprekend orgaan in het lichaam. Stel je toch eens voor dat je lichaam en ook het lichaam van de Heer louter oog was of alleen maar hand. Het zou toch een gedrocht van eenzijdigheid zijn, geen normaal lichaam, eigenlijk helemaal geen lichaam. En daar tegenover staan dan vers 18 en 19. God heeft de leden elk afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. En vers 20, er zijn vele leden, elk afzonderlijk. De NBG zegt, elk in het bijzonder een plaats. Ook jij in het bijzonder. Het ziende oog, opmerkzaam. De dragende voet, stabiliteit. De dirigerende hand, richtingwijzer. Het warm kloppende hart, bewogenheid, barmhartigheid. Grijze haren, kroon van wijsheid. De kleine teen die meehelpt, meer dan we ons realiseren, om ons evenwicht te bewaren. Jij. God zegt tegen jou, tegen u vanmorgen, zie jezelf in mijn licht. Je bent een kostbare cel, zo veelzijdig in zichzelf, in het ene lichaam van Christus. Jij ook. Er is nog zo'n akelige stem in de gemeente in Korinthe, in vers 21. Het oog zegt tegen de hand, ik heb je niet nodig. En het hoofd zegt tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig, ik kan het wel alleen. Dat is de stem van de superioriteit. Er is enerzijds de stem die zegt, ik ben niet, ik ben niets. Die sluit zichzelf buiten. En daarnaast deze stem die zegt, ik heb je niet nodig. Deze sluit de ander buiten. Dat geeft blijk van doorgeslagen onafhankelijkheid, van een groot gebrek aan zelfkennis, van trots. Het is een neerbuigende stem, want weet je, jij hand heb je voeten nodig. Anders ga je ondersteboven, dan heb je letterlijk geen poot om op te staan. Ik moet zeggen dat een van de moeilijkste ervaringen in mijn leven was het door mislukken heen leren aanvaarden dat een heleboel dingen waarvan ik dacht dat ik ze wel alleen kon, ik helemaal niet kon. Ik redde het gewoon niet. Ik, jij, we hebben elkaar, de ander, wel degelijk nodig, samen. Wat de een niet heeft, vult de ander aan. Ik had eens een merkwaardige ski-ervaring in de Franse Alpen. Ik was een zogenaamde rode helling met een pittige snelheid aan het afdalen. En toen reesde een man mij voorbij met hoge snelheid en ik zag dat hij skiede op één been. Heb je dat wel eens gezien? Een skier op één been? Maar hij ving het ene been te kort op met zijn arm en hand, waarmee hij een skistok met onderaan een miniskietje vasthield. Waar het ene lid leed, sprong het andere lid bij en samen skieden ze prachtig been en hand en arm en stok. De dag daarop skiede ik bijna een man ondersteboven die helemaal in het geel gepakt was. En iemand die hem kennelijk begeleidde schreeuwde naar me, let op, suffert die je bent, hij is blind. Een blinde skier. Die skiede op aanwijzingen van een persoonlijk begeleider. De ander ving het tekort van de een op en vulde het aan. Ik zie ze nog komen op kerstavond in onze vorige gemeente in Alkmaar. Hij, een oudere heer, al zittend in een rolstoel. Hij was voorganger geweest, gepensioneerd en tijdens zijn voorgangerschap was hij verlamd geraakt en hij werd geduwd door zijn vrouw die in de loop van hun huwelijksleven stekenblind was geworden. En ik keek naar ze en ik dacht, het is letterlijk de blinde die de lamme rijdt. Op zijn aanwijzingen, rechtdoor, linksaf, even inhouden. Ja, nu rechtdoor. Samen bereikten ze een plaats, letterlijk elkaars ogen en benen. Ik heb niet alleen de sterke broer of zus nodig, ik heb ook de zwakke broer of zus nodig. Ja, meer nog, vers 22, de leden van het lichaam die het zwakste schijnen te zijn, zijn juist zeer noodzakelijk en verdienen daarom onze extra opmerkzaamheid, onze eer, onze zorg. Jij bent nodig en jij hebt nodig. Je bent nodig, je bent kostbaar en je hebt nodig. Er is vaak de gedachte dat als je Jezus volgt, je zwakheden er niet meer bij horen. Dat is een heel verkeerde gedachte die van geen kanten klopt. Paulus gaat dieper op die zwakheid in. Een kostbare zin uit 2 Korinthe 13 zegt dat Jezus uit zwakheid gekruisigd werd. In al zijn kracht was Christus uitermate zwak. Een kwetsbaar mens die onze zwakheden op zich nam en de last daarvan bracht aan het kruis. Bij het kruis worden we allemaal gelijk, niemand uitgezonderd. En hebben met al onze zwakheden samen Jezus nodig en elkaar nodig. En in Jezus hebben we een hoge priester, zo zegt Hebreeën 4, die kan meevoelen met onze zwakheden. Zwakheden maken ons des te afhankelijker van Gods genade. Zwak in onszelf, rustend in de genade van God. Paulus zei in 2 Korinthe 1 vers 3 tot 5. Ik kom in veel zwakheid en in vrees en beven bij jullie. Maar van daaruit ontvang ik juist de kracht van God. De kracht van God. Zijn genade is mij genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Heel graag zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Ik heb een welbehagen in zwakheden, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. We hebben elkaar nodig, zelfs de zwakste. In Gods plan hebben onze zwakheden een functie. Een rol om ons des te afhankelijker te maken van de genade van God. De gemeente als een huis waar we met elkaar mee kunnen lijden, met elkaar mee kunnen verblijden. Een plaats van rouwverwerking, maar ook een plaats van hoop en een plaats van viering waar we gevoelig zijn voor elkaar. Hebben we hulp nodig? Warmte nodig, raad nodig, bemoediging nodig. Waar halen we het vandaan? Van Christus. Ja, maar Christus werkt door zijn leden heen. Bel eens iemand op in deze coronatijd. Stuur eens een hartverwarmende brief naar het ander. Zwaai eens even door een open raam. Een raam waardoor je naar binnen kunt kijken, naar een oudere die daar zit. Wij hebben in de straat in Zwolle zo'n man wonen. Die zit alleen maar de hele zomer in de tuin en de hele winter achter zijn raam. Wat een behoefte om daar eens even bij stil te staan en even naar hem te zwaaien, zodat hij die druppels van liefde in kan drinken. De gemeente als een huis van barmhartigheid. Een liefdesgemeenschap. De kernrelatie. Een belangengemeenschap, uw koninkrijk komen. Een strijdersgemeenschap, waarin we strijden voor elkaar in het leger van de Heer. Een leidende gemeenschap, een plaats van barmhartigheid en zorg. Juist ook nu we elkaar zoveel minder kunnen ontmoeten, toch elkaar in het vizier houden, bidden voor elkaar. Een brokje aandacht voor elkaar hebben. Een leidende gemeenschap, een vierende gemeenschap in plaats van aanbidding. En door alles heen toch ook in alle zwakheid en kracht een overwinnende gemeenschap. Wie overwint, zal ik geven, zegt Jezus, met mij te zitten op mijn troon. Net zoals ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Vader, bind ons tezamen. als het zoveel minder kan in zichtbare banden dan in onzichtbare banden. In ons pleiten en bidden voor elkaar, in ons elkaar voor uw troon heffen. Geef een diepe gelijkwaardigheid in onze gemeente, in ons deel zijn van het lichaam van Christus, waar ieder lid zijn plaats heeft. En even belangrijk is, niet een paar grote hotenbetoten die het allemaal zo goed kunnen, maar de verscheidenheid en de veelkleurigheid van het totale lichaam van Christus. Vorm ons, Heer, tot zo'n gemeente. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen.
Christus opstond uit de dood. Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer. En aardse rijkdom heeft geen waarde meer. Bevrijd uit het duister, mogen wij thuis zijn in Gods van.
Zijn. Wat een bevrijding, wat een machtige tijding, ja, dat we daarvan mogen zingen, mogen luisteren. En dat hebben we ook gehoord, het woord van broeder Auke, die inmiddels ook plaats heeft genomen hier, om even de preek wat door te nemen. Je hebt heel veel gezegd, Auke, waar we over door zouden kunnen spreken. Een aantal dingen is blijven haken. Een van die zaken is dat je zelf, dat je zelf door heel wat mislukkingen heen tot de ontdekking bent gekomen, ja, wat je gaven zijn, hoe je deel kan uitmaken van een geheel. Kun je daar weer een concreet voorbeeld van geven?
Ja, jarenlang was ik naast het voorgangerschap ook zo ongeveer de manager van een heel werk, een organisator. Totdat ik klapte in een heftige burn-out en tot een herbezinning moest komen, ben ik wel die allesman die alles kan en alles zou moeten. Of moet ik de wijnstok bijsnoeien als het ware en er een aantal takken afhalen. En ik heb toen gekozen om heel die wereld van het besturen, van het managen en van het organiseren te laten vallen als een baksteen. Ik was het gewoon niet. Ik werkte toen in Stichting in de Ruimte en zou de opvolger van de directeur zijn. Ik zou predikant-directeur worden. En ik heb daar het directeur zijn van losgemaakt en gezegd aan mijn... Ik ben geen directeur, zal het ook nooit worden, wil het ook nooit worden. Ik ben predikant. En ik wil graag uitmunten in onderwijs en in prediking en in pastorale zorg. Ja.
En over hoe lang geleden heb je het dan?
Dat was toen ik 46 was en ik ben net met pensioen gegaan. Ja. Maar dat was wel een inzet die jarenlang heeft doorgeteld en me steeds heeft geholpen om te onderscheiden van dit stuk organisatie, machinerie moet ik opnieuw niet doen. Ja. Schoenmaken blijft bij je leest een herhaaldelijk weer vernieuwende keuze om op dat pad te blijven.
Ja. Dus een ander deel van het lichaam vormen dan dat je dacht... Ja. Dat je zou vormen.
Ja, als iemand goed is in het ene talent, moet het niet een automatisme zijn dat hij daarom ook wel goed zal zijn in een hoop andere talenten. Dat kan, maar dat is soms ook maar de vraag.
Ja, ik vond het zelf ook wel heel mooi dat je zo op een gegeven moment die opsomming gaf ook, hè, van de kleine teen en de arm. Iedereen heeft de functie. Maar nu zijn er, kijkers, luisteraars, die zeggen, het is allemaal wel mooi en aardig. Nou, ik heb eigenlijk nog weinig gaven bij mezelf ontdekt. Laat staan dat ik weet hoe ik ze moet inzetten. Ja. Wat zou je daar kunnen zeggen?
Het 1 Petrus 4 vers 11 benadrukt in ieder geval dat iedereen een genadegave heeft. Dus de vraag is niet of je wel of niet een genadegave hebt. Je hebt hem, maar je bent hem niet altijd zo gemakkelijk op het spoor. Wat mij geholpen heeft, is ook te luisteren naar hoe anderen mij ervaren, hoe anderen naar mij kijken. Heel bijzonder is daarin mijn vrouw, Els, die me kent, door en door kent. En die regelmatig zegt, dit moet je doen, dat is jouw gave. Ja. Of waarom doe je dit toch altijd weer? Het is echt jouw gave niet, het kost je zoveel extra stress. Laat dat toch vallen, hè? De kijk van de ander op jou. Ja. Er zijn natuurlijk ook de nodige gaventests waar je gebruik van kunt maken, een professional die je erin kan helpen. Zo wat instrumenten.
Ja, om inderdaad echt deel uit te gaan maken van het geheel.
Ja. Ja.
En als mensen die gaven hebben en het niet inzetten, ik kreeg die vraag via de app door. Hoe functioneert dan die eenheid in de rest? Neemt de rest van die eenheid dan die specifieke gaven over?
Nou, niet altijd automatisch. Er is ook een nadruk op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja. Hè? Ik zou voorzichtig willen stellen dat als we onze gaven laten liggen, we in zekere zin het functioneren van het lichaam als geheel tekort doen. Dat niet automatisch wordt opgevolgd of wordt ingevuld door anderen of door de Heer zelf. Ja. Daarin werken we ook met een stukje onvolkomenheid. Dat mag ook, want de gemeente is niet het volmaakte lichaam nu al.
Maar is ook je had het natuurlijk ook over een ideaal plaatje.
Terwijl het is ook een leerplaats, hè? Een leerhuis, een groeituin waarin we onszelf in het licht van Christus beter mogen leren kennen en ons mogen uitstrekken naar een diepergaande ontplooiing.
Ja. Ja, de geest als samenhang van de gelovigen.
Ja.
Dat is mooi.
Heel bijzonder.
Ja. Kun je daar nog iets over zeggen?
Wat ik het grootste wonder vind van het Nieuwe Testament. Op het vlak van persoonlijke geloofsbeleving. Is die verkondiging, die genadegave. Dat de Heilige Geest in je komt wonen. Binnenin je, moet je voorstellen, de geest van de eeuwige God. De geest die mede hemel en aarde geschapen heeft. Hè?
Ja.
Die geest, die uitnemende geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Die geest woont in ons, in ieder kind van God. En die eenheid in het lichaam wordt in de eerste plaats ook daardoor gecreëerd. We zijn geestelijk één. Dat vind ik nu ook zo belangrijk, nu we elkaar niet zien, fysiek, lijfelijk.
Je eindigt ook je preek daarmee met gewoon die kleine dingetjes die we, ja, als gemeente kunnen doen.
De eenheid bestaat gelukkig niet alleen in het daadwerkelijk samenkomen, maar is ook een bovennatuurlijke geestelijke eenheid. We zijn ook één met de leidende kerk die we niet zien.
Ja.
We zijn één met een zwakke broer of zus die we niet zien in de gemeente, maar waarvoor we wel bidden. En waarvoor ons hart meeklopt. Dat is de eenheid, een bijzondere, in zekere zin bovennatuurlijke eenheid, die de Heilige Geest in ieder van ons wil leggen.
Wat een ontzettende rijkdom is dat die we hebben.
Geweldig.
Ja, dat dacht ik. Auke, bedankt. Je bent nodig en je hebt nodig. Nou, dan hebben we volgens mij ook de ultieme samenvatting van deze dienst, van de preek die Auke gehouden heeft. Dankjewel.